Hoi, ik ben Tom en mijn vader is dood.
Hoi, wij zijn Dominique
en Roxy
en onze vader is ook dood.
Hoi, ik ben Anna en mijn moeder leeft niet meer.
Hoi en welkom bij seizoen 2 van Wat rouw je me nou, de podcast. Een podcast voor jongeren, door jongeren. In deze podcast spreken 4 jongeren over het verlies van een dierbare en de rouw die daarbij hoort. Ik ben Marcelle de Bruin en ik heb samen met deze jongeren onderzoek gedaan naar rouw in hun leven. Dit onderzoek bracht deze 4 jongeren bij elkaar. Ze vonden elkaar in herkenning en steun bij situaties in hun leven waar ze nu tegenaan lopen. In deze podcast delen we ervaringen en willen we andere jongeren steunen die in een vergelijkbare situatie zitten, hebben gezeten of iemand willen ondersteunen in zo'n situatie. Deze 4 jongeren praten op een doodgewone manier over rouw en verlies. In seizoen 2 zoeken we de verdieping op met onderwerpen die voortkomen uit rouw, waar je niet direct bij stilstaat. Vandaag gaan we in gesprek met Laura en Sielke over rouw na zelfdoding.
Hallo allemaal.
Hoi.
Daar zitten we weer. Vandaag zitten we met 2 gasten. Laura en Sielke, welkom.
Dank je.
We zijn heel blij dat jullie hier zitten. En we hebben het vandaag over wel een bijzonder onderwerp, vind ik. We hebben het over zelfdoding. Het is wel een beetje heftig natuurlijk, maar we vinden het wel...
Over overlijden van een ouder.
Overlijden van een ouder.
Door zelfdoding. Ja.
En we vinden het heel bijzonder om hier met jullie over te mogen praten. Dus dat wilde ik alvast even zeggen. Ja. Maar wil even jullie daar iets over vertellen? Of?
Ja, zeker. Mijn vader die was eerst kreeg kanker. Daar is toen een half jaar heeft hij ziektebed gehad van een half jaar. En uiteindelijk is hij genezen daarvan. Maar daarna is hij in een depressie geraakt. Dat hij geen baan kon vinden en hij had eigenlijk niet meer zoveel zin in het leven. Is toen ook opgenomen geweest in een kliniek, een gesloten afdeling. Uiteindelijk is hij 2-3 maanden echt depressief geweest. En uiteindelijk heeft hij een punt achter zijn leven gezet en is hij voor de trein gesprongen.
Jeetje.
Ja, best heftig. Ja.
Hoe lang is dit geleden?
Dit is al wel 17 jaar geleden, ja. Dus ik was 4 jaar oud. Dus ik kan me er niet veel van herinneren. Het enige wat ik herinner is dat hij... ik ging met mijn moeder en met mijn broer en mijn zus naar het zwembad. En we deden een wedstrijdje wie als eerste thuis zou zijn. Maar hij is dus nooit thuis gekomen. Dat is eigenlijk het enige wat ik van de verhalen een beetje herinner.
Ja.
Voor de rest niet zelf bewust van dingen die er gebeurd zijn.
Oké, en wat weet je wel van die tijd daarna bijvoorbeeld, vlak daarna? Of heb je nog herinneringen aan je herinneringen hoe je moeder reageerde?
Mm-hmm.
Heb je daar nog herinneringen aan?
Ik weet wel dat ik met de buurvrouw boven zat en toen ging de deurbel. Toen is mijn moeder open gedaan, stonden 2 politieagenten voor de deur. En die zeiden van, hey, is deze jas van je man? Of ja, dit.
Herken je dit?
Ja, precies. En mijn moeder kon wel door de grond zakken.
Ja.
Maar zelf heeft mijn moeder best wel het goed opgepakt. Mede doordat er heel veel vrienden en familie door omheen waren. Maar mama heeft nooit haar verdriet echt met ons gedeeld. Ik heb dat nooit zo gevoeld. Nee.
Nee, jullie waren ook best wel jong natuurlijk.
Mm-hmm. Ja.
Hoe oud waren je broer en zus?
Mijn broer ook 4, want ik ben tweeling.
Ah, ja.
En mijn zus was 6. Dus die weten wel iets meer van. Maar ook niet... Nee, ja, niet heel veel.
Niet heel actief?
Nee.
Oké. Ja, heel heftig.
Ja.
En hoe is het nu met jou?
Goed, ja. Maar een jaar geleden was dat denk ik wel anders. Want toen zat ik niet heel erg lekker in mijn vel. En miste ik mijn vader heel erg. Want als kind heb ik mijn vader niet heel erg gemist. Maar toen ik zelf niet lekker in mijn vel zat, miste ik wel een beetje de steun. Dus dat was wel een moeilijke periode. En daar was ik ook wel echt bewust aan het rouwen. En dacht ik echt van, oh ja, ik besef het me nu ook echt helemaal. En ik vraag er naar familie van, hey, leek ik veel op mijn vader? Dat durfde ik vroeger nooit te vragen. Mm-hmm.
Ja.
Maar dan ben je toch wel een beetje bezig met dat proces. Ja.
Dat is wel goed.
Ja, maar je wordt er gewoon vaak mee geconfronteerd.
Ja.
Ja.
Langs de sportvelden staat hij niet. Dat soort dingen.
Nee.
Dat is in ieder geval voor ons heel herkenbaar natuurlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Blijft okay. Lastig.
Heel, ja. Wat we net ook al zeiden, hebben jullie niet gehoord op de podcast, maar we hebben net zaten we ook al een beetje met elkaar te kletsen over hoe lang rouw duurt. En dat we er ook eigenlijk al op uitkwamen dat rouw eigenlijk een leven lang is als je een ouder verliest op zulke jonge leeftijd. Ja, dat zie je natuurlijk ook niet anders dan, zeg maar. Ik wou even naar jou, Sielke, als je
ja.
Het goed vindt.
Ja, zeker. Ja, nou, ik ben de Sielke. Ik ben 21 nu en mijn vader heeft zelfmoord gepleegd toen ik 14 was. En eigenlijk is daar niet heel veel aan vooraf gegaan als bijvoorbeeld bij jou. En is het voor mij in ieder geval heel erg uit het niets geweest. Dus dat ik ineens ja, van de een op de andere dag mijn leven soort van op zijn kop stond. Ja, dat in het kort.
Had je geen signalen vooraf gehad? Of?
Nee, ja, eigenlijk in ieder geval niet rond die periode. Want mijn vader heeft wel ook ja, wel periodes die wat minder gingen gehad. En dat wist ik ook wel. Maar ik was 14 toen het gebeurde. Dus daarvoor ben je ja heel jong, zeg maar.
Je bent dus, er niet echt mee bezig.
Nee, precies. Dus dat ik wist dat altijd wel. En ik voelde dat ook altijd wel een beetje hangen thuis. Dat van soms dat hij dan niet naar zijn werk ging. Of dat er spanningen waren of zo. Maar ik heb daar nooit op die manier naar gekeken dat echt zo heftig was. En ik wist, mijn vader zat zelf ook met rouw, omdat zijn broer zelfmoord heeft gepleegd toen ik 3 was. Dus zeg maar een grote 10 jaar daarvoor. Mm-hmm. Dus ik wist dat natuurlijk ook wel speelde in ons gezin en in de familie. Maar dat was inderdaad gebeurd toen ik echt heel jong was. Dus ja, ik wist daar echt niet zoveel van. En ik had ook totaal niet in de gaten wat voor impact dat op dat moment zeg maar had. Dus ik heb nooit op die manier gedacht dat zou gebeuren tot het moment dat het gebeurde, zelfs niet. Dus maar ja, mijn vader zou naar de dokter gaan, naar de huisarts. Ik was bij een vriendinnetje en ik kwam thuis en toen zei mijn moeder van ja, papa is nog steeds niet terug, dus... Ja, ik weet het niet. Dus ik zei van ja, bel hem dan even. Ik bedoel, moeilijk. Maar zei ze, ja, nou, hij heeft zijn mobiel ook thuis liggen. Dus ik, nou, oké. Okay. Ja, best. Kan gebeuren, maar een beetje gek. En toen moest ik zelfs nog naar andere vriendinnen toe. Dus mijn moeder zei, nou, ga maar gewoon. Ik bel wel even of ik app wel even als hij thuis is, weet je wel. En ze zei ook van, ja, zeg er maar niks over dat hij weg is, want ja... ja, je weet hoe dat gaat. En ik kom uit echt een superklein dorpje in Limburg. Dus als zo'n dingen zo bekend zijn, dan gaat dat meteen zo'n hele dorp rond. Terwijl wij dachten gewoon dat er niks aan de hand was. Al moet ik zeggen dat mijn moeder wel iets meer in de gaten had. Dus zij heeft ook wel meteen, toen zij door had dat mijn vader niet thuis was, heeft ze meteen de politie gebeld. Maar dat heeft ze niet tegen mij gezegd, omdat ze mij ook gewoon niet ongerust wilde maken. Nee, precies. Ja. Omdat zij wel meer... Ja, een soort onderbuikgevoel had.
Of een vermoeden.
Ja, en daar ook wel al vaker ook gesprekken wel met mijn vader over gehad heeft. Dat hij inderdaad gewoon wel fases niet goed in zijn vel heeft gezeten. Maar ze had tegen mij, dacht ze ook gewoon van ja, nou, hij heeft geen zin om er nu iets over te zeggen. Want ja, we weten gewoon letterlijk nog niks. En toen dus ik ben gewoon naar die vriendin toe gegaan en... Nou ja, toen appte ze maar niet dat hij er was. Dus ik dacht op een gegeven moment ook van ja, wat is dit? Wat gebeurt hier? Ik weet het niet. En toen, want ik heb ook nog een oudere broer en zus. En die wist überhaupt niet dat mijn vader niet thuis was gekomen. Dat wist alleen ik eigenlijk, want zij waren aan het werk allebei. En toen appte mijn zus van, hey, een vriendin van ons appte waarom de politie bij ons in de straat staat. Dus ik dacht, oh, oké. Daar is iets aan de hand. Dus ik mijn moeder gebeld. En toen wist zij het zelf pas net. Zij dus de politie had gebeld. En die dus echt? Uiteindelijk dat gelinkt hebben. Die aanrijding op het spoor. En deze vermissing, zeg maar. Even denken.
Ben je toen naar huis gegaan? Of?
Ja, toen is de politie mij op komen halen. Dus mijn moeder heeft niet aan de telefoon verteld, want dat wilde ze gewoon niet.
Nee.
Dus zij zei van ja, er komt iemand zie je zo halen. Dus ik dacht al, ja, wat is dit? Want ik fiets normaal gewoon altijd naar huis. Dus 5 minuten fietsen. Dus ik dacht al van, hier is niet
dus
iets.
Is niet helemaal
nee,
goed.
Precies. Dus toen ben ik opgehaald en naar huis gegaan. En toen heeft ze het gewoon meteen verteld. Dus dat.
Grote schok.
Ja. Ja. Ja, ik. Ik had tot op het moment dat het zo was, niet dat in mijn hoofd doorlaten.
En
komen.
Op het moment dat je het dan hoorde, hoe heb je dat ervaren, zeg maar? Want ik kan me nog wel herinneren dat ik dat dus ook wel plotseling heb ervaren. Mm. En dat is echt als zo'n soort van buiten jezelf treden. En hoe heb jij dat ervaren?
Ja, ook heel erg dat. Ja, dat ik weet er ook voor mijn gevoel niet meer zoveel van. Omdat je dan zo soort van in de war bent. En mijn moeder was zelf ook heel erg in de war. En ik denk dat ik vooral het pas ook door had toen mijn broer en zus kwamen pas later thuis. Na mezelf, zeg maar. Mm-hmm. En toen zij dat tegen hen vertelde, toen kreeg ik soort van nog een keer soort van die klap. Omdat ik het dan bij hun ook zag. En ik denk dat dat misschien nog wel heftiger is dan op dat moment. Ja. Ja.
Ik zie je ook knikken, Laura.
Mm-hmm. Ja, dat lijkt me best wel heftig, ja. Dat je ook de reactie van je broer en zus ziet.
Ja, precies. En dat zij dat nog niet weten, maar jij wel al. Mm-hmm. En ik weet nog wel dat ik mezelf dat toen wel heel goed realiseerde van... Oh shit, zij krijgen dit zo ook te horen. En ik weet het al. En ja, dat je toch soort van bang bent voor hun. Omdat je weet dat het... En ook, soort van uit de lucht komt vallen voor hen. Mm-hmm. Ja.
Ja, het is voor iedereen natuurlijk heel plotseling. Het
lijkt precies.
Heb jij dat ook zo plotseling ervaren dan?
Nou, niet omdat ik zo jong was, denk ik. Maar ik denk nu wel van, hoe lastig had mijn moeder het gehad om het tegen iedereen te vertellen. Ja. En al die reacties. En al eigenlijk die verbaasde gezichten. En ik zou ook niet zo heel goed weten hoe ik zou moeten reageren. Maar gewoon al dat verdriet.
Lijkt me ook lastig als jong kind, omdat je ook gewoon nog niet zo goed begrijpt wat de dood natuurlijk is. En zo.
Nee, klopt. Ja.
En nu? Hoe is het de afgelopen jaren met jullie gegaan?
Ja.
Wat is er, wil je het doorvertellen nog even? Wat daarna?
Ja, daarna was eigenlijk een hele lange periode met voor mijn gevoel heel veel onrust. Dus dat er heel veel gebeurde, maar alles ging heel snel. En ik wist zelf ook gewoon niet zo goed hoe ik me moest gedragen, denk ik. Dus zeker, want ik zat natuurlijk een beetje halverwege middelbare school. En ik vond dat denk ik wel echt de lastigste periode, omdat middelbare school nog best wel een soort van massaal is. En je bent daar gewoon wel een beetje een van de zoveel. Daar heb je ook nog niet zoveel afleiding, dat je ook niet per se nog iets doet wat je echt leuk vindt, zeg maar. Dus dat vond ik best wel pittig. Dat iedereen het wel van je weet, maar ook bijvoorbeeld docenten die niet zo super goed weten hoe... hoe te handelen of
reageren.
Ja. En zeker omdat elke keer ga je weer natuurlijk een jaar verder en het stopt niet. Maar dat sommige mensen denken dat wel. Dat dan met een schooljaar is afgerond bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ik de middelbare school wel als het lastigste heb ervaren. En uiteindelijk ben ik dan uit huis gegaan om te studeren. En dat heeft voor mij wel heel veel goed gebracht om ook misschien een beetje uit de situatie te komen en iets te doen wat ik echt leuk vind, waar ik gewoon heel veel in kwijt kan. En dat is, dat heb ik wel eens heel fijn ervaren eigenlijk.
Hoe was het, hoe is het met de steun gegaan? Heb je veel steun ontvangen? Hoe was het, zeg maar, voor jou om daar zo in te zitten? Kreeg je van familie veel steun of van... Ik weet het niet, van bepaalde vriendinnen misschien.
Ja, ik denk dat ik best op een lastige leeftijd zat. Mm-hmm. Qua 14 is eigenlijk zo net nog te jong.
Ja.
Om daar echt, natuurlijk, dan generaliseer ik natuurlijk, maar ik vond dat met vriendschappen heel moeilijk.
Mm-hmm.
Dus ik merkte dat ik met vrienden daar niet echt heel veel connectie in kon vinden. Omdat dat gewoon niet lukt. En dat zag ik dan bijvoorbeeld bij mijn broer en zus wel, die dan net even 4 en 6 jaar ouder zijn. Dat daar dat wel heel erg gebeurde. En dat miste ik toen wel. Maar tegelijk snapte ik het ook heel goed. Want je kunt dat ook niet van iedereen verwachten. En zeker niet rond die leeftijd. Dus ik heb wel, ik heb wel veel steun gekregen. Ook al vooral, denk ook al door docenten wel een paar. Waar ik echt wel heel veel aan gehad heb, gelukkig. En het lastige maakt dat je hele gezin staat op zijn kop. Dus, dus daarin steun vinden is natuurlijk heel lastig. Omdat je wilt er voor elkaar zijn. Maar tegelijk ben je allemaal ook zo op een eigen...
Allemaal met je eigen verdriet
precies,
bezig.
Precies, ja. Ja, en ik denk dat dat bij jou ook wel is. Dat bijvoorbeeld je moeder is normaal iemand waar je altijd terug kunt vallen. En dan wordt dat ineens moeilijk of zo.
Ja. Ja.
Heb jij dat gemerkt, Laura?
Nou, mijn familie zijn dus niet echt praters. En dat vond ik best wel lastig. Dus er werd eigenlijk niet heel veel over gesproken. En dat had ik vroeger niet heel erg door. Totdat ik later ging beseffen van... maar bijvoorbeeld bij het kerstdiner wordt wel iemand overgeslagen... of daar wordt helemaal niet over gesproken, terwijl die hoort er wel te zitten. Mm-hmm. Ik denk dat ik vanaf vorig jaar echt wel bewuster mee bezig ben... dat ik naar dingen vraag... En dat ik er ook wat open over ben. Maar vroeger als mensen zeiden van woon je nog bij je ouders, zei ik gewoon ja, ik woon nog bij mijn ouders. Dus ik zei niet, ik woon alleen bij mijn moeder.
Mm-hmm.
Dus
ja, dat snap ik wel.
Ja, ik ben ook zelf niet echt heel erg open dan daarin geweest vroeger. Maar nu ik dat wel meer doe, zoals bijvoorbeeld ook dit, zou ik niet 5 jaar geleden gedaan hebben. Nee. Dus dat helpt heel erg met mensen over praten. En mensen die je vertrouwt, is dan heel belangrijk.
Ja. Ja. Want kan je er goed over praten met je moeder bijvoorbeeld?
En ja, met mijn moeder wel redelijk. En we hebben ook aan het programma Ik mis je meegedaan. Dus dat hebben we denk ik 2 maanden geleden teruggekeken met z'n tweeën. En dan ja, dat zijn wel mooie momenten.
Bijzonder.
Dat zijn echte momenten, ja.
Ik vind het ook altijd een lekkere moment om even te huilen.
Ja.
Kan je nog even, ja, dan kan je echt weer zo ongegeneerd je tranen te vrij lopen laten.
Ja.
Heb je daar met z'n allen meegedaan?
Ja, als gezin.
Ja, als gezin.
En een goede vriend van mijn vader.
Oh ja.
Ja, dat zijn mooie dingen, jawel.
Ja.
Ik had nog een vraagje voor jullie, want kinderen, zoals ik net al zei, kinderen begrijpen vaak het begrip de dood niet helemaal. En ik vroeg me eigenlijk af, aangezien jullie vader allebei aan zelfdoding is overleden, is dat jullie eerlijk verteld dat het door zelfdoding was? Of is jullie alleen verteld dat hij is overleden?
Ja, bij mij wel. Bij mij is dat wel... En daar had ik natuurlijk
wel,
ook wel...
eerlijk gezegd.
Ja, zeker. Nee, ja. Daar is ook nooit sprake van geweest. En ik denk dat ook omdat dat natuurlijk bij ons in het gezin al vaak was gebeurd door mijn oom dan. Terwijl ik dat toen... Ik weet nog wel, toen ik zo jong was, dat ik dat wel veel moeilijker te plaatsen vond. Dat ik ook weet dat ik een tijd heb gedacht dat, zeg maar, wat wij verstaan onder zelfmoord, dat dat de normale manier van doodgaan was. Dat ik dat dacht als kind. Omdat dat dus gebeurd was bij mij toen ik heel jong was. En...
Ja.
Als je daar soms wel niet de juiste context bij krijgt. Of in ieder geval, er was wel open over gepraat. Maar omdat dat dan zo... Dat ik toen echt dacht van, oh, dat is normaal.
Je hebt verteld wat er is gebeurd.
Ja. Hij had zichzelf opgehangen en dat is ook gewoon eerlijk verteld. Maar ik heb toen echt een tijd gewoon gedacht dat mensen dat dus gewoon deden. Als op een gegeven moment. Ja, misschien heel soort van de onbevangenheid waarmee je dat invult. En gelukkig is het niet zo, maar
ja,
ja, dat was de tijd dat ik dat gewoon dacht. Maar zeg maar, zelfmoord was bij ons in het gezin geen onderwerp waar het nog nooit over gegaan was. Dus ja, en zeker bij mijn vader had het ook niet zoveel zin om dat te verbergen, want...
Ik kan op zich nog wel begrijpen als familie zeker, zijn dat je dat wilt weerhouden van je kind. Het is natuurlijk wel zo goed om wel eerlijk te zijn. Maar...
Zeker.
Ja.
Bij jou, Laura?
Nee, bij mij is dat niet zo bewust gezegd. Nee. Pas echt latere leeftijd.
Ja, was altijd
van. Het was altijd gewoon van papa is in de hemel. Papa is er niet meer. Ja. Dat, zo werd het altijd verteld, maar niet zo bewust. Maar ik weet niet op welke leeftijd dat...
Ja, herinnert je dat ook niet meer toen het eerlijk verteld werd?
Nee.
Oké, dan heb ik misschien wel een hele logische vraag. Zijn jullie wel eens boos of boos geweest op het feit dat ze allebei je vader hè, dat je vader dat gedaan heeft?
Ja, zeker. Ik heb een vraag gesteld, waarom lag het aan ons? Dat soort dingen. En hij heeft nooit iets achtergelaten. En daar ben ik misschien dan wel het meeste boos op. Want ik wil een verklaring, maar die heb ik niet.
Nee.
Die ga ik ook nooit krijgen. Maar ik had graag een verklaring gewild. Dan had ik het misschien wel beter kunnen plaatsen. Ja. Maar boos, ja, ik ben zeker boos geweest. Ja, ja. Zeker.
Ja. En hoe is dat bijvoorbeeld... want je moeder had waarschijnlijk wel een vermoeden. Ik kan me voorstellen dat die wel op de hoogte was van het feit dat je vader dat zwaar had.
Ja, mijn oma ook wel. En mijn vader heeft ook wel tegen haar verteld van... maar mama redt het wel met de kids. Dus dat waren ook al wel tekenen misschien.
Ja. Want konden zij je dan zeg maar daar meer over vertellen hoe dat voor je vader was?
Nee, niet heel specifiek. Want mijn vader was niet echt open. Die praatte niet over gevoelens. Ik denk dat het ook vroeger best wel een taboe was. Dus nee, niemand kan mij de verklaring geven. En ja, dat is frustrerend wel.
Ja. Zeker. Ja, extra verdrietig eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Ja. Voor jou, Hilke?
Ja, ik denk dat het bij mij wel een beetje anders ligt. Als in, ik heb juist altijd wel het... Zeg maar, in eerste instantie vond ik het niet fijn dat hij niks had achtergelaten. Maar ik heb wel altijd heel veel steun gehad uit het feit dat ik daardoor wel het gevoel had dat het een hele impulsieve actie was. En daar dus niet van tevoren over na is gedacht. En dat idee vond ik wel heel fijn. Want ik had het, denk ik, veel erger gevonden in mijn geval als het helemaal was voorbereid. En dat het een soort bewuste, tussen aanhalingstekens, keuze was geweest. Dus wij hebben het zelf altijd als gezin ook wel een soort van beredeneerd alsof het een soort kortsluiting was op dat moment. En dus daar heb ik altijd wel een soort steun uit gehaald, denk ik. Maar wel, ja, natuurlijk heb ik wel de gedachtes van... het had vooral niet zo hoeven gaan. En ja, had je maar dit of was maar naar ons toegekomen. Mm-hmm. Of hadden wij misschien maar dit of dat soort dingen.
Dat soort hele logische gedachten waar je eigenlijk... uiteindelijk niet zoveel mee opschiet.
Nee,
zeg maar. Ik denk
precies.
Dat ze allemaal... Ik heb het zelf ook. En volgens mij hebben we allemaal wel dat soort dingen. En ja, ik kan me voorstellen, als je zo machteloos staat ook... dat je dat nog meer afvraagt.
Ja.
En hoe is het met jou gegaan na de hand? Zeg maar, je was jong, maar op welk moment kwam zeg maar het besef wat meer binnen? En...
Denk rond mijn 12e ongeveer. Dat je toch wel echt inderdaad gaat beseffen dat het allemaal zo gegaan is. En dat het ook echt zo kan.
Mm-hmm.
Dat denk ik ongeveer die leeftijd.
Mm-hmm.
Dat ik het begreep. Ja. Nou ja, misschien begreep is misschien een groot woord. Ik denk dat ik het nooit ga begrijpen. Maar...
Nee, maar dat je het je zeg maar echt realiseerde.
Ja, realiseerde dat het echt gebeurd is. En dat papa nooit meer terugkomt.
Mm-hmm. Ja, en wat heeft dat, want het is ook best een lastige leeftijd, hè? Wat Silke ook zegt met middelbare school en zo. Ja. Hoe ging dat bij jou?
Nee, ik heb daar niet heel erg last van gehad of zo. En ik had ook niet de behoefte om op de school te delen. Nee, ik stelde me niet zo voor, zo van ik ben Laura en mijn vader is overleden. Nee. Dan gingen mensen alleen maar medelijden met mij hebben. Dat wilde ik niet.
Nee. Dan was je bang voor dat zou gebeuren.
Ja.
En hebben jullie steun gehad aan iemand die bijvoorbeeld in dezelfde situatie zat? Of iemand die zei, nou ik weet hoe je je voelt.
Ja, ik heb wel een goede vriendin en haar vader is op 2-jarige leeftijd overleden.
Mm-hmm.
Dan aan kanker, maar... Dat is nu nog steeds een hele goede vriendin van mij. En dat is wel super tof.
Ja.
Dat je dat soort dingen kan delen. En die was dus ook alleen opgegroeid dus met de moeder. We gingen heel vaak bij elkaar spelen. En dan kwam ze bij mij. En mijn moeder en haar moeder zijn dus ook hele goede vriendinnen. Dat zijn echt gewoon beste vriendinnen.
Mm-hmm.
En dat is wel dat heeft wel heel veel steun gebracht bij mij. Zeker. Ja.
Kan ik me voorstellen. Wat
ik deelde het dan wel met bepaalde vriendinnen. Maar ja, dat is toch anders. Zij hebben allebei hun ouder nog. En ze kunnen zich ook niet jou echt advies geven.
Nee. Ergens gelukkig, maar dat zeg ik ook altijd.
Zeker.
Maar
het is
ook fijn als je wel steun hebt en begrip. Mm-hmm. Hè?
Ja.
En hoe herdenken jullie je nu je vader? Waar zie je hem allemaal in terug? Of hoe?
Nou ja, ik vind dat altijd wel iets lastigs of zo. Ik denk hoe langer het geleden is, dat realiseer ik me vandaag ook. Toen ik een beetje over na te denken was van, oh ja, ik ga hier naartoe. Dat ik dacht, oh, dit is wel echt al heel lang geleden dat ik er echt weer over gepraat heb of zo. Want ik ben altijd een beetje van, als mensen er niet naar vragen, dan zeg ik ook niks. Ik bedoel, ik zal er niet over liegen als mensen het wel vragen. Maar anders, uit mezelf doe ik dat ook niet per se heel veel. Ja, nou ja, ik studeer muziektheater. Dus ik doe heel veel met zang en muziek en dans. En mijn vader was ook best wel een creatief persoon. Die maakte ook heel veel muziek. Dus eigenlijk altijd als ik iets doe of als er, ja, het hoeft niet eens per se een optreden te zijn, maar ja, daarin heb ik wel altijd het gevoel dat je een soort connectie hebt of zo. Dus ja, dat zijn wel dingen waar ik, ja, wat ik wel heel waardevol vind of zo.
Ja.
Ja. Herkenbaar ook wel.
Ja,
ik heb het ook wel met muziek. Ja. Niet per se het muziek maken, maar meer gewoon,
ja,
de muziek die we luisteren. Ja. Dat je dan toch een soort connectie voelt, ook al, ja, waar dat dan vandaan komt. Herinneringen,
ja,
gevoel.
Dat, ja, dat is ook zo'n soort ongrijpbare band, ja, of zo, denk,
ja,
ik.
Ja. Ja.
Mm-hmm. Waarin je dan toch eigenlijk heel verbonden voelt.
Ja. Ja, zeker. Ja. Ja.
Mooi. En hoe is dat bij jou?
Nou, mijn vader had dus altijd een doel voor ogen. Mm-hmm. En vooral op sportgebied. En dat heb ik dus ook wel heel erg. Van dat ik ergens naartoe werk. Zoals bijvoorbeeld een triathlon die ik gedaan heb. En ja, mijn vader had ook altijd een doel voor ogen. En mijn zus heeft ook de marathon gelopen. Van Rotterdam ook. En die heeft mijn vader ook gelopen. Dus dat soort dingen vind ik wel ja, altijd heel mooi. Ja, of daar herken ik het wel in.
Ja. Want heeft zij dat ook gedaan omdat hij het ooit gedaan had?
Ja, zeker wel. Ja. Ja.
Ja. En in de dagelijkse dingen hebben jullie dan ook...
Nou, mijn vader is heel praktisch en ik ben dat ook wel. Ik maak echt, ik wil niks weggooien, dan maak ik altijd weer iets tweedehands van. En mijn vader heeft bijvoorbeeld ook de keuken gemaakt en die mag echt absoluut niet weg van mij. Maar we gaan volgend jaar verbouwen, dus dan moet die toch echt weg. Het wordt wel een emotioneel moment.
Ja, dat, ja, snap ik.
Ja.
Ja, dat zijn nog van die soort van houvast, zeg maar, van dit, mm-hmm, dit staat er, mm-hmm, nog omdat hij het gemaakt heeft.
Ja.
Ja.
Dat zie je ook wel vaker, dat je zeg maar, als je iemand heel erg mist, dat je heel erg de dingen gaat zien waarin je op die persoon lijkt. Of,
mm-hmm, ja,
omdat,
ja,
je dat heel erg gaat waarderen ineens. Mm-hmm. Ja, dat is wel mooi, dat is wel, ja, mooi iets.
Ja. Zeker, terwijl je, ja, misschien daarvoor niet eens, dat niet eens zag of niet, nee, eens waardeerde.
Mm-hmm. Ja, klopt. Ik herken, ja, dat je nu ineens denkt, oh.
Ja.
Ja.
Hey, en als er nou jongeren die dit luisteren en die in vergelijkbare situatie zitten, die dit ook hebben meegemaakt, wat zou je hen dan... Heb je nog een tip voor ons? Wat zou je hem willen adviseren? Of aanraden? Of waar zouden ze iets voor steun?
Nou ja, ik heb er zelf wel altijd geprobeerd om het positieve ervan in te zien of zo.
Mm-hmm.
Hoe moeilijk dat misschien soms ook is. Maar ik denk wel, ik bedoel, ik ben absoluut niet blij met de situatie zoals die gegaan is. Maar ik ben wel blij met... Ik denk wel dat ik er op een andere manier ook naar het leven ben gaan kijken daardoor.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat wel iets is wat eruit kan komen. Ook al zit je daar nu misschien zelf nog niet in. Maar ik denk wel, ik was nooit deze persoon die ik nu ben geworden zonder dat mijn vader was overleden. En ik denk ook wel, laat je ook, ja, laat je wel inzien hoe mooi het leven ook kan zijn. En hoe kort. Dus dat je er ook maar alles uit moet halen bijna.
Mm-hmm.
Dus ik denk, natuurlijk is dat misschien al een stap verder, maar ik denk wel, ja, een soort bewustzijn of een, ja, een vele, zeg maar, intensere manier van leven of zo. Ik denk dat dat er wel ook uit kan komen uiteindelijk. En dat je ook, ja, dat je ook weer soort van weerbaar bent voor de rest van je leven of zo.
Weerbaarder.
Ja, ja, natuurlijk niet voor alles. Dat, maar ik denk wel, ja... Ik denk uiteindelijk leer je er heel veel van. En ja, maakt het ook dat jij zelf als mens wel veel, ja, mooie dingen kunt gaan doen. En ik denk dat dat wel iets moois is om naar uit te kijken.
The good hidden in the bad.
Ja, ja, zo probeer ik het altijd wel te benaderen eigenlijk.
Oké, en wat, ja. wat was er dan zo... Wat is dan een van die mooie dingen, zeg maar?
Nou ja, ik denk wel de gesprekken die ik met mensen heb gevoerd sindsdien. Ik heb echt wel hele bijzondere banden met mensen gehad door dit soort gesprekken. Ja, dat soort connecties, die had ik niet willen missen, om het zo maar te zeggen. Mm. Dat je echt naar mensen toe groeit ook. En op zoveel... Ja, je gaat dan even soort van heel diep met elkaar. Of je hebt het erover. En daardoor begrijp je elkaar ook weer op een heel ander level. En dat kan heel fijn zijn. Maar ook een soort inzicht dat je denkt... Nou ja, het leven kan heel kort zijn. Het kan ieder moment een hele andere wending nemen. Dus ja, geniet er ook van in hoeverre dat kan. En doe ook gewoon wat je leuk vindt. En waar jij plezier en kracht uit haalt. Dat soort inzicht heeft het mij wel heel erg gegeven. Waar ik wel heel dankbaar voor ben. Ja. Mooi.
Ja. En was dat voor jou, Laura? Of hoe is dat? Wat zou jij...
Daarover praten, dat herken ik wel heel erg. Van dat lucht op. Je hart luchten. Je verhaal doen. Is heel belangrijk. En ik denk ook dat je dankbaar moet zijn. Voor het leven hier op aarde. En dat je... dankbaar mag zijn, omdat het leven best wel kwetsbaar kan zijn.
Mm-hmm.
En daar ben ik me wel heel bewust van. En ik ben ook altijd wel van overtuigd dat een tegenslag in je leven je alleen maar sterker maakt als persoon.
Mm-hmm.
Dus dat vooral. Ja. Zie je het niet alleen maar als negatief, maar draait om naar iets positiefs.
Ja.
En ik haal gewoon heel veel steun uit dat ik hem ooit weer tegenkom in de hemel. Dus dat is wel... Ik denk dat ik denk van, oh ja, ooit ga ik hem tegenkomen.
Ooit ga je hem weer terugzien.
Ja.
Oké. Mooi. Is dit een mooi moment om...
Nou, we gaan eerst nog even één.
De luisteraarsvraag van de week.
Oh, jeetje. Mogen we een luisteraarsvraag stellen?
Spannend.
Ja, we hebben natuurlijk wat vragen binnengekregen. Mm-hmm. En ook deze aflevering willen we er eentje even behandelen. En de vraag is... Hebben jullie ooit het gevoel gehad... Of heb je ooit het gevoel... Dat je de ouder die je bent verloren niet mist. Of het idee hebt dat ze niet weg zijn. En die vraag is ingestuurd door Danielle.
Oké. Dus zijn wel twee verschillende dingen.
Ja.
Ja, klopt.
Niet missen en niet weg zijn.
Ja.
Ja.
Oké.
Dat is dubbel.
Wie?
Nee, ik heb dat niet gehad. Ik mis hem elke seconde van de dag. Nee.
Ja. Ja. Heb je dan wel eens het idee gehad dat hij niet weg is? Of is dat wel...
Vroeger dan dacht ik altijd van wat mama vertelt is niet waar. Hij komt ooit nog terug gewoon. Maar nu heb ik het wel het besef van hij is echt weg.
Ja.
Ja.
Op een gegeven moment is het ook dag na dag na dag mm-hmm. na dag.
Mm-hmm.
Dat je denkt, nou het is nou zoveel dagen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog steeds niet geloof. Dat ze echt weg is.
Daar sluit ik me ook wel bij aan, ja.
Ik vind dat nog steeds heel moeilijk, maar dat komt heel erg met vlagen. Ik heb dat niet constant hoor, maar ik heb echt wel regelmatig nog momenten dat ik echt denk... Shit, nee, klopt niet. Mm.
Het is heel moeilijk om te beseffen of zo, dat je dan iedere keer denkt van... Yeah. Die persoon is echt niet meer hier waar wij nu ook zijn. Mm. Of zo, die komt niet meer door de deur binnen wandelen of zo. Dat is gewoon... Yeah. Ja, dat heb ik ook.
Ja, ik voel
heb jij dat ook?
Ja, ik denk inderdaad ergens dat ik het soort van... Om, misschien ook doordat het door de manier waarop heel heftig is, dat je dat nog steeds heb ik soms dat ik denk van, oh ja, dat gaat echt over mij en dat is mij gebeurd. Mm. Terwijl,
het is jouw verhaal.
Ja, precies. Terwijl het bijna lijkt alsof het iets is wat buiten jezelf staat ook. Of,
ja.
En over het missen, het gaat wel eens naar de achtergrond. Dat heb ik wel. Zo'n fase is dat het naar de achtergrond gaat, maar helemaal niet, vind ik wel een heel groot begrip, zeg maar. Ja. Omdat het vaak gewoon in hele kleine dingen weer toch wel... Op het moment dat je het ook denkt van, oh ja, nu gaat het even lekker. En dan kan er zo ineens zo'n klein moment dat je denkt, oh, oké. Okay. Ja. Toch niet.
Maar aan de andere kant is het misschien ook niet zo heel raar als je iemand even niet mist. Als het even.
Ja,
gewoon,
even.
Gewoon, ja. Je hoeft niet altijd constant... Zo in je hoofd ermee bezig te zijn.
Natuurlijk. Dat wordt je even inderdaad.
Niet missen is prima. Hoeft, want dan ben je even ergens anders.
Dan kan je nog steeds heel veel van die persoon houden.
Precies,
maar het is ook belangrijk dat je wel weer de leuke dingen in het leven gaat zien natuurlijk. En dat enorme verdriet, dat hoeft daar niet altijd een hele grote plek in te nemen.
Nee, maar ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Maar mijn gevoel is dat het allemaal een beetje naast elkaar bestaat.
Ja.
Dus en het missen, ja, en het verder gaan. Mm-hmm. En het soms even niet missen, dat heb ik ook wel. Dat je ergens zo helemaal gefocust in bent, mm-hmm, dat je naar de hand denkt... Oh ja, dit is mijn leven.
Ja.
En dan is het er opeens weer allemaal.
Ja, precies.
En dat je die dingen allemaal naast elkaar hebt... En dan er ook een beetje heen en weer gaat van het een naar het ander of zo. Ik weet niet.
Ja.
Het is een beetje...
Ja, dus dat niet mis, dat mag ook gewoon
af en
gevoeld
toe is dat...
worden.
Ja.
Ja. Want dat haalt het verdriet en dat haalt de liefde niet.
En weg. Het verder gaan ook. Ja. Je kunt toch niet blijven staan. Dus
nee, precies.
Ja.
Het verder gaan vind ik ergens ook een soort eerbetoon.
Ja.
Hè, wat jij zegt, dat je ook zo sportief bent en mm-hmm, doelen hebt. En daarin leeft hij eigenlijk door, zeg maar.
Ja,
liefst
hoort
iemand
anders.
Ja.
Ja. Oké. Mooi.
Dankjewel.
Ja, heel erg bedankt dat jullie er vandaag bij wilden zitten voor ons. Ik vond jullie verhalen heel bijzonder. Heel bedankt dat jullie dit met ons willen delen ook.
Ja. En alle luisteraars.
Dat ook.
Die
zeker
dit gaan beluisteren.
Ja. Maar laten we hier maar bij afsluiten.
Okay. Dankjewel.
Ja, jullie bedankt.
Yes. Doei.
Bedankt dat je hebt geluisterd naar Wat rouw je me nou, de podcast seizoen 2. Vergeet ons niet te volgen op Instagram en Facebook, @watrouwjemenou, voor de laatste updates en nieuwtjes over de podcast. Heb je een vraag voor ons? Stuur hem dan in via Instagram en wij behandelen deze in de podcast. En benieuwd naar meer? Luister dan volgende week weer naar een aflevering. Tot dan!